Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
De New Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
New Business Radio.
Update met Ron Lemmens.
Ja, goedemiddag, van harte welkom bij New Business Radio Update. In dit geval gaan we het hebben over mobiliteit. Want er verschijnen steeds meer berichten in de media over de overstap naar elektrisch rijden eigenlijk aan het stagneren is. En bereiders die nu elektrisch rijden, die zijn zelfs aan het overwegen om bij de volgende auto weer terug te gaan stappen naar de brandstofauto. Dat is eigenlijk onverklaarbaar, zou je kunnen zeggen. Maar wij gaan het afpellen, want een van de redenen die genoemd worden is de afbouw van belastingvoordelen. Bij mij in de studio is directeur product en innovatie bij MKB Brandstof Martijn van Pasen. En we gaan het hierover hebben.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee op New Business Radio.
Martijn, van harte welkom. We gaan dit stuk een beetje afpellen. Er wordt heel veel ook in de media over bericht. Je slaat de krant niet open of je ziet alweer hier berichten over lease-rijders die overwegen om dan weer terug te gaan naar de brandstofauto. Wat zien jullie eigenlijk gebeuren als je dat zo in een helikopterview zou moeten uitleggen?
Ja, ik zie vooral dat het sentiment momenteel echt deze kant op gaat. Dus dat heeft natuurlijk alles te maken inderdaad met de regelgeving waar in teruggeschroefd wordt. En je ziet inderdaad dat automerken nu eventjes ook onder druk staan natuurlijk met de nieuwe modellen en dat soort dingen van hoe gaat dat lopen. En daarbij komt dan zo'n onderzoek waarin eigenlijk ook aangegeven wordt vanuit lease-rijders, de volgende auto wil ik misschien toch wel weer terug naar brandstof. Dus ik zie vooral dat het de dingen in de media opgepikt worden die nu inderdaad leven. En tegelijkertijd als ik naar onze klanten kijk, de ondernemer. Die heeft in het verleden heel bewust gekozen, wellicht vanuit fiscale maatregelen, van ik ga elektrisch rijden. Maar denkt ook zeker wel na in zijn business case van hoe kan dat dan in de toekomst ook uit? En over het algemeen, het is niet alleen het voertuig wat elektrisch is wat verandert, maar het is ook een stukje gedragsverandering. Ja. Als je daar eenmaal aan gewend bent, dan rijdt elektrisch ook gewoon goed.
Ja, want dat is toch wel een beetje wat je hoort. Dat mensen die elektrisch gaan rijden, dat is heel positief ervaren. Maar dan even wat andere punten. Hè. En daar gaan we het straks ook wel over hebben. Op een bepaald moment was er sprake van dat leaseparken van bedrijven zouden volledig geëlektrificeerd moeten worden. Nou, dat werd natuurlijk met heel veel bombarie aangekondigd. Volgens mij staat daar nu een dik kruis doorheen. Is uitgesteld. Of in ieder geval, dat gebeurt niet. Dan hadden we de zero-emissiezones bij steden. Ook dat is het aantal steden wat dus per 1 januari is overgegaan. Is ook veel beduidend minder dan dat het was. En dan ook de opmaat naar uiteindelijk volledig elektrisch binnen die ring. Zoals we die zone noemen. Is ook opgerekt of milder gemaakt. Net wat je maar wil. Ik kan me voorstellen dat als je als leaserijder terugdenkt en misschien ook wel als ondernemer dat je daar dan helemaal op geanticipeerd hebt, dat je best wel een beetje bedonderd voelt, want je hebt extra eigenlijk uitgegeven, je hebt extra geïnvesteerd in elektrisch voertuig en dan blijkt dat die regels allemaal niet zo heel veel waard zijn.
Ja, je zit er verschillende dingen in inderdaad, maar om dat laatste even in te haken, ik denk wel dat het consistent overheidsbeleid en dat gaat dan inderdaad om fiscale maatregelen, maar ook om regelgeving rondom die zero emission zones, dat wel heel bepalend nu is van hoe de ondernemer er ook naar kijkt en zich inderdaad af en toe ook misschien een beetje bekocht voelt van ik heb alle stappen gedaan die nodig waren, ik liep voorop en nu blijkt dat mijn concurrent dat niet hoeft te doen of nog niet hoeft te doen. En tegelijkertijd is het iets wat naar de toekomst toe de richting is bepaald.
Dat is eigenlijk duidelijk, toch? Ja, uiteindelijk zal het toch wel elektrisch worden.
Ja, dus het is denk ik ook een tijdelijke
hiccup.
Een hiccup, zo zou je het kunnen noemen. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is, en dat zien wij ook binnen MKB Brandstof. Wij zijn van oorsprong een tankpas leverancier. Het grootste deel van onze klanten rijdt dus ook nog een fossiele brandstofauto. Veel dieselbusjes. Die maken nu even niet de stap naar elektrisch, omdat dat niet per se hoeft. Of omdat het de business case nog niet uit
kan. Je kan nog een paar door.
Je kan nog even door. Dus, en dat is ook prima, denk ik. Iedereen in zijn eigen tempo moet hierin in mee kunnen. En wij ondersteunen dat zowel voor de ondernemer die fossiel blijft rijden met de tankpas die we natuurlijk altijd al hadden. Maar daarin zit ook al sinds 2019 een laadchip. Dus op het moment dat hij elektrisch gaat of hybride gaat rijden, dan kan die met die pas gewoon vooruit. En daarmee willen we eigenlijk gewoon ook klaar zijn voor de toekomst. Want als wij niet meebewegen, dan ons model is eindig. Dat weten we zeker. En dat weten onze klanten ook. Ik denk wel dat er een groot verschil is tussen de leaserijder nu, die soms misschien gedwongen van zijn werkgever elektrisch moest gaan rijden. En dacht van ik kon voorheen altijd lekker in één keer naar Zuid-Frankrijk knarren. En nu moet ik in één keer tussenstops maken.
Je moet gaan timen.
Het vraagt wat ander gedrag. Maar onze ondernemer, zeg maar, die dit stap naar elektrisch heeft gemaakt, dat natuurlijk ook wel deels met fiscale voordelen gestimuleerd is. Maar dat die niet nu zegt van mijn volgende auto wordt weer een diesel. Die zijn vooral aan het anticiperen op de toekomst.
Ja, wel doorzetten. En nu is het zo dat Nederland heeft een heel mooi infrastructuurnetwerk eigen van laadpalen. Extra laadpalen bijplaatsen kan niet altijd. We hebben ook met net de congestie te maken. Maar hoe zien jullie dat in andere landen? Want ik bedoel, ik gaf net eigenlijk al aan. Nederland is natuurlijk maar een heel kleine puntje op deze aarde. Dus je bent in no time ben je in België, in no time ben je in Duitsland.
Ja.
Maar dat zijn ook de laadpasgebruikers die bij jullie een pas hebben bijvoorbeeld.
Ja.
Wat zie je eigenlijk in de ontwikkeling? Wat ontbreekt daar nog of wat moet daar nog anders? Is dat een tarief of is dat meer duidelijkheid over hoe om te gaan met laden, hoe te reserveren?
Ja. Nou, laten we vooropstellen dat we in Nederland inderdaad echt verwend zijn met het aantal laadpalen wat er nu al is en wat er ook in rap tempo bij komt. En dat is nog niet helemaal representatief voor hoe het binnen Europa verder geregeld is. Nee. Maar je ziet wel dat een aantal landen nu echt heel hard gaan. En in Duitsland wordt er heel veel geïnvesteerd. België gaat hard, zeg maar.
Ja, dat zijn dan de eerste landen die we tegenkomen. Dat is goed nieuws.
Ja, en ook met de vakantie vaak natuurlijk bepalend zijn. Als het gaat om het tarief, dan is er nog wel een wereld ook te winnen. Dat geldt overigens in Nederland ook. Ook daar is het soms. Natuurlijk kan je via een app opzoeken wat het tarief op de laadpaal is. Dat is een laadpaal of een pasaanbieder ook verplicht om je aan informatie te geven. Maar in de praktijk blijkt er dan toch daar een kleeftarief van toepassing te zijn.
En een kleeftarief, kan je dat eens uitleggen?
Ja, dus voor de laadpaal eigenaar is het natuurlijk interessant dat er zoveel mogelijk geladen wordt aan die paal. En op het moment dat je daar langer blijft staan dan nodig, dus als je auto vol is, dan heeft hij het liefst dat je ook weer vertrekt. En als je dat niet doet, dan kan daar dus een kleeftarief van toepassing.
Dat is oké. Want dat is natuurlijk ook wel iets wat we afgelopen jaren voorbij zijn gekomen. De berichtgeving, ik kan me nog goed herinneren waar die auto stond. Dat was namelijk een bericht over een discussie in Amsterdam-Noord. Want daar stond een auto weken aan de lader, omdat men met vakantie ging. En dat zodra die auto bij wijze van spreken te lang van de lader staat, is dat niet goed voor de auto.
Ja, dat heeft inderdaad ook het nieuws gehaald.
Dat is een van die berichten die bijna iedereen die het een beetje volgt nog wel kan herinneren.
Dus ik denk niet dat echt vanuit de fabrikant voorgeschreven wordt. Maar misschien is het beter voor. Maar daar krijg je natuurlijk wel allerlei reacties op. Van asociaal, van dat je zo lang die paal bezet houdt. Tot en met, als dit inderdaad zo lang niet geladen wordt, dan moeten we daar ook een tarief tegenover gaan stellen. En dat zie je nu dus wel in de markt gebeuren. Dat steeds meer aanbieders daar varianten op bedenken. En als berijder is dat wel lastig te overzien. Stel dat ik dit doe 2 weken lang. Dan kan je zomaar een paar €100 kwijt zijn. Bij wijze van spreken. Nou is dat in Nederland wel gemaximeerd. Maar in het buitenland komt dat echt wel voor.
Ja. Dan kan ik me wel voorstellen dat voor jullie klant, jullie doelgroep, dat daar wel een taak bij MKB Brandstof zit. Om ze daarvan op de hoogte te houden.
Ja, dus wij hebben bewust gekozen ook om vanuit het ontzorgen van die ondernemer eigenlijk maar met 2 tarieven te werken. En wij voor publiek laden. Dus wij rekenen een tarief voor snel laden en een tarief voor regulier laden in de publieke ruimte. En daarmee voorkom je dus dat je elke dag moet kijken van wat is nu het tarief en wat is er van toepassing. En het meest aantrekkelijk is uiteindelijk ook om op je bedrijfslocatie of thuis te kunnen laden. Daar kan je eigen tarief
instellen. Dat moet het net dan wel weer aan kunnen natuurlijk.
Dat moet het net aan kunnen. Ja. Maar ook daar zien wij dat we de afgelopen jaren meer en meer die thuislaadpalen installeren bij ondernemers. Dus een privézakelijke verrekening kunnen doen. Zodat je minder afhankelijk wordt van publieke laden.
Nou, dan ga ik je niet vragen om daar politieke antwoord op te geven. Maar ik ben wel benieuwd naar die hiccup waar we nu in zitten eigenlijk.
Ja.
Hoe gaat dat goed komen?
Ja, dat is een mooie van een transitie, denk ik. Dat heeft gewoon...
Is het een soort van groeispurt?
Ja, het is een groeispurt. En het heet ook wel weer goed dat de markt even tot stilstand komt. Wat je zegt, die netcongestie speelt natuurlijk ook. Het is niet alleen maar elektrische rijden wat positieve effecten heeft voor onze duurzaamheidsdoelstellingen. Het heeft ook allerlei effecten op hoe we elektriciteit dan op de juiste plek krijgen. Ja, die auto is denk ik soms een probleem. Hè? Je leest ook dat 's avonds soms niet geladen mag worden vanwege de stroompiek. Maar het is ook de oplossing, denk ik, omdat er uiteindelijk ook een rijdende batterij aan die laadpaal kan staan, die je ook kan benutten. Dus dit gaat wel in de mix goed komen. Alleen de overheid is hier wel heel erg bepalend in. En ik hoorde gisteren inderdaad dat minister Barry Madlener die kondigde aan dat de accijns omhoog gaan voor, of eigenlijk de accijnskorting ervan afgaat voor fossiel.
En dat heb ik cent. Precies, en ja. dat is extreem veel. En het tempo was natuurlijk in Rutte 4 al aangekondigd dat afgebouwd zou gaan worden. Alleen ze doen een tandje erbij. Het gaat dus sneller nu.
Ja, dus maar het grappige, maar wat er dus nu twee dingen die bij elkaar komen. Dus de stimulans om elektrisch te gaan rijden, dat wordt afgebouwd, zeg maar. Ja. En dat gaat zelfs sneller dan dat vorig jaar nog dachten.
Ja.
En tegelijkertijd het fossiel rijden wordt duurder. En daarmee is even de vraag van, is dat effect voldoende om elektrisch weer op gang te krijgen? Of moet er gewoon nog meer stimulans bij? Ik denk dat het voor een ondernemer gewoon belangrijk is, in ieder geval dat hij weet waar hij aan toe is. Dus dat hij kan investeren in iets waarvan hij weet dat volgend jaar de regels hetzelfde zijn en niet het speelveld veranderd is. Dus consistent beleid is denk ik het allerbelangrijkste.
Ja, is het ook iets waar jullie, want jullie hebben een grote achterban, waar jullie dan ook je voor inzetten voor dit soort zaken?
Ja en nee. Dus als het gaat om de politiek of lobbyen, of daar zijn wij minder actief. Maar wij proberen wel natuurlijk met onze klanten onderzoek te doen en dat ook naar buiten te brengen. En zo'n signaal als wat gisteren dan of deze week in het nieuws kwam van de leaserijder die overweegt om weer terug te gaan naar de brandstofauto. Ja, dat helpt natuurlijk wel ook. Dat wordt ook in Den Haag ontvangen, dat nieuws. En daar stappen ook wel uiteindelijk de politiek op af van, hey, dit is niet de bedoeling. Dus
ik kan me voorstellen dat je met veel interesse kijkt naar hoe het nu dus in Duitsland en in België eraan toe gaat. Omdat daar eigenlijk, we lopen voorop. Daar is nog heel veel te winnen in laadinfrastructuur. Is dat iets wat jullie volgen en ook de achterban weer mee informeren? Want dat kan natuurlijk voor een leaserijder ook interessant zijn om te weten dat je iets minder hoeft te plannen als je eventjes een zakelijke afspraak hebt over de grens.
Ja, ja. Nou, eigenlijk durf ik wel te stellen en natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar dat je binnen de landen die we nu noemen echt geen zorgen hoeft te maken over kan ik wel laden en de auto's en de capaciteit van de accu's, dat gaat allemaal zo razendsnel omhoog. Dat als het gaat om die tijdelijke hiccup van de vooroordelen die we met z'n allen wel kennen van elektrisch rijden gedoe. En ja, die zijn echt verleden tijd als het gaat om hoe de infrastructuur zich ontwikkelt qua laden. En hoe die automerken nu zover zijn met batterijcapaciteit. Ja.
We hebben het nu met name gehad over auto's. Dan heb je ook bestelbusjes en meer de bedrijfswagens. Wat zie je daar gebeuren op dit moment?
Ja, dus dat is een hele afwachtende houding wat je al aanhaalde.
Maar is dat vergelijkbaar met de personenauto's?
Nou, de personenauto's hebben echt wel een groeispurt gehad met elektrisch. En we groeien nog steeds in de nieuwverkoop met elektrisch. 1/3 van de nieuwe auto's is gewoon een elektrische auto. Dus het is niet dat de groei er niet meer is, alleen het gaat minder hard. Maar bij de bestelbusjes was het wel extreem vorig jaar wat er in één keer nog aan dieselbusjes verkocht werd. Er waren ruim 130.000 bedrijfswagens vorig jaar was een dieselbus. En dat komt omdat daar nog even een voordeel te behalen viel vanuit de BPM.
Yeah.
En omdat je met die auto dan nog langer de binnenstad in mag met de zero emission zones. Dus nu dat de regeling is vervallen, zeg maar, zien we in januari dat 75% van de busjes elektrisch is, wat nieuw verkocht wordt. Dus daar zie je nu ook dat eigenlijk normaliseert en men zich voorbereidt op die zero emission zone.
Ja, dus die komen eraan. En dan is wel weer de vraag natuurlijk, wordt 2030 gehaald? Of gaan we het weer oprekken naar 2035?
Ja, nou ja, en dat is dan wel weer iets wat ook binnen Europa natuurlijk bepaald wordt. Ja. Dus we kunnen als Nederland eigenlijk niet achterblijven. En we hebben wel in Nederland een van de oudste wagenparken. En dat zien wij binnen onze klantgroep ook. Dat onze auto's relatief goed zijn en lang meegaan. Maar daarmee ook wel relatief CO2 uitstoot veroorzaken. Dus we moeten wel een tandje bij gaan zetten. Wat ik zeg, ik denk dat het tempo om bij te kunnen als ondernemer belangrijk is. Dus dat je niet gedwongen wordt. Maar nou ja, het zal niet alleen maar fiscale maatregelen zijn die het gaan doen. Er zal toch ook met wet en regelgeving wel iets gestuurd worden.
Ja, en dan die tarieven. Dat is dus eigenlijk een belangrijk punt voor jullie. Dat dat ook een bepaalde eenheid heeft of duidelijkheid als het ware, toch?
Ja, zeker. Dus wij lossen het nu op voor onze klant door hem gewoon twee duidelijke tarieven te geven waar hij mee vooruit kan. Maar meer en meer zal ook het net zeg maar ontlast moeten worden op de dag. En dan zal je dynamische tarieven krijgen door de dag heen. Dan moet het wel duidelijk zijn als ik mijn laadpas tegen die paal aanhoud of straks mijn app. Van wat betaal ik dan?
Ja, want nu zeg je dynamische tarieven. Maar stel straks de brandstofprijzen omhoog gaan.
Ja.
Heb je dan kans dat dat ook een beetje op dezelfde manier gaat fluctueren? Zoals bij brandstofprijzen we eigenlijk gewend zijn. Dus bijvoorbeeld op maandag, weet je, dan moet je niet gaan tanken. Want dan is de prijs hoog. Nee, ga maar gewoon op zondag tanken.
Nou, ik denk dat het met name de prijs voor aan de laadpaal zal over het algemeen wat minder fluctueren dan aan de pomp. We hebben natuurlijk wel de energiecrisis gehad waarin dat wel even heel snel kon gaan op en neer. Maar ik denk dat het tarief op zich stabiel kan zijn. Maar dat er wel gestimuleerd gaan worden om op bepaalde tijden te komen laden. En dat je dus daar op die manier wel korting kan krijgen. Omdat het in het belang is van het net. En in dat geval van de laadpaal-eigenaar om jou te laten laden. Ja.
Dankjewel dat je hier kwam. Mooie uitleg. En volgens mij moeten we het gewoon blijven volgen hoe het zich allemaal gaat ontwikkelen. En het gaat best wel hard in de zin van dat het afgebouwd wordt. En daar wordt ook wel weer over gesproken en op geanticipeerd. Martijn van Paasen van MKB Brandstof.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee op New Business Radio.